Dan komen wij aan agenda punt 9, want agenda punt 8 is van de agenda gehaald. De tijdelijke vangnetregeling inkomensondersteuning 2015, dat is een adviserend stuk, maar er is ook een korte presentatie geregeld. Gezien het tijdstip wil ik eerst even een korte pauze inlassen van 10 minuten tot 5 over 9. Dan gaan we daarna met de korte presentatie verder en de behandeling van agenda punt 9. Ik schors de vergadering tot 10 over 9. 5 over 9, excuus. Dames en heren, ik heropen de vergadering en de heer De Groei van Atlas zal eerst even een korte presentatie houden. Ik wil u verzoeken om uw vragen op te sparen tot dat de presentatie is afgelopen. Dan komt hij even naast me zitten en dan kan hij de vragen over de presentatie meteen behandelen. De heer De Groei.
Ik heb begrepen, de tijd is kort. Dus mijn keuze, hoe het de lange versie of de korte versie is, bij deze gemaakt. Dat wordt de korte versie. De voorzitter is volgens mij best streng. Wat hebben wij gedaan? Ik wil u een presentatie verzorgen die ook als bijlage bij de stukken is gestuurd aan u. En wat wij gedaan hebben is eigenlijk niet meer of minder dan dat wij hebben doorgerekend welke beïnvloedingsmogelijkheden.
Gaat u maar door.
Welke beïnvloedingsmogelijkheden het college eigenlijk heeft op de kosten in het participatiedomein? Aan welke knoppen kan worden gedraaid en wat is daarvan het financieel effect? Dan ga ik hopen dat ik de goede kant op druk en dat het ook allemaal werkt en zo. Er gebeurt helemaal niets. Dan doe ik het maar zo. Inhoudsopgave, een korte toelichting in de algemene zin. Dan toelichting op een tweetal scenario's die we hebben berekend en de uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd. Vervolgens krijgt u een sheet te zien met vol met getallen. Dat zal ik natuurlijk een verhaaltje bij vertellen hoe dat te duiden is. Een korte toelichting op een van de scenario's en een vergelijking tussen beide scenario's. Ik zal natuurlijk straks benoemen wat die precies inhouden. Oh, dan ga ik de verkeerde kant op. De goede kant op. Wat hebben wij gedaan? Het gaat over het participatiedomein. Daar zijn inwoners van u op aangewezen die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. En die ten dele, zeker ook door de invoering van de participatiewet, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Over het algemeen is de doelgroep zodanig samengesteld dat er eigenlijk altijd wel enige afstand is. Want je vervalt niet voor niets in de bijstand. Dat komt bijvoorbeeld omdat je al een aantal jaren een WW-uitkering hebt en geen werk kunt vinden. Ofwel, je komt van school en je hebt onvoldoende arbeidsverleden opgebouwd of je kunt überhaupt geen baan vinden. We baseren ons op de positie van de inwoner, want dat is natuurlijk het uitgangspunt. De inwoner die niet economisch zelfredzaam is en hoe kan die inwoner in de situatie gebracht worden dat dat in maximale mate wel mogelijk is. Dat heeft natuurlijk ook, behalve op de positie van de inwoner, ook gevolgen voor de positie van de kosten van de gemeente. De gemeente moet een aantal kosten maken uit hoofde van de participatiewet, namelijk de inkomensvoorziening uiteraard, waar de inwoner niet zelf toe in staat is. En kosten voor arbeidsontwikkeling, zoals dat heet, en activering. Wat eigenlijk bedoeld is om ervoor te zorgen dat die inwoners op enig moment wel in hun eigen inkomen kunnen voorzien door het hebben van betaald werk. Wat ik net al zei over de doorrekening en wat is de status daarvan. U moet het eigenlijk zien als dat het inzichtelijk maakt wat zijn de consequenties als het college aan bepaalde knoppen draait. Meer dan, laten we zeggen, dat het een exacte verwachting is of voorspelling van de financiële uitkomsten de komende jaren. Daarvoor zijn er te veel onzekerheden op dit moment. En die zijn met name gelegen in het feit dat nieuw beleid in het kader van de participatiewet zich in grote mate richt op het maximaal benutten van het verdienpotentieel en de loonwaarde wat inwoners hebben. En dat dat eigenlijk een tamelijk nieuw concept is. En dat de bestaande klantengroep eigenlijk nog niet, althans niet op een echt objectieve wijze, langs die lat in kaart is gebracht. Nou, hier even in kort bestek hoe je tegen die inwonersgroep aan kunt kijken in grafiekvorm. Dat is in te delen naar loonwaarde, de tegenhanger daarvan natuurlijk afstand tot de arbeidsmarkt. Waarbij de groep die 100% of meer loonwaarde heeft in principe zelfstandig werk zou moeten kunnen vinden. Nou, uit mijn verhaal wat ik net vertelde kunt u wel opmaken dat die kans bij de klantengroep van de bijstand niet bijster groot is. Want mensen komen niet voor niets in de bijstand terecht, maar desalniettemin zijn die er toch wel. Maar wat je ziet is dat hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe lager de loonwaarde, hoe meer je zal moeten investeren als gemeente in de ontwikkeling van die mensen. Althans, als je een perspectief wil bereiken van stijging van die loonwaarde. Het idee achter deze indeling van de klantengroep is dat je eigenlijk gericht op het profiel wat die inwoner heeft, trajecten en middelen zou kunnen inzetten. Nou, als je dus wil gaan sturen in het participatiedomein, dan is de eerste belangrijke stap natuurlijk dat je je bestand inzichtelijk hebt. Namelijk, wat is de positie van die inwoner en wat is het meest passende instrument wat je zou kunnen inzetten. Vervolgens kun je natuurlijk een aantal prestatieindicatoren benoemen, oftewel ja, knoppen waar je aan zou kunnen draaien. En met name zijn die gelegen in de toegang tot de inkomensvoorzieningen. En dat houdt dan verband met preventief optreden, maar ook het aanspreken van inwoners op eigen verantwoordelijkheid, waarbij blijkt dat toch een aanzienlijk percentage dan alsnog in staat blijkt te zijn om zelfstandig alsnog werk te vinden. Daarnaast de arbeidsontwikkeling. Hebben mensen eenmaal een inkomensvoorziening, hoe krijg je ze dan zo snel mogelijk aan het werk? Nou, dat kun je natuurlijk doen door daarop te investeren, door inwoners een traject aan te bieden, gericht op werk of gericht op, en dat is in belangrijke mate nieuw, het benutten van het loonwaardepotentieel wat die inwoner heeft. Er is natuurlijk in het participatiedomein een doelgroep bij de gemeente bijgekomen. Dat zijn mensen die zeg maar een grotere of kleinere afstand hebben tot de arbeidsmarkt die min of meer blijvend is, doordat ze psychische of somatische beperkingen hebben. Nou, daarnaast werkgeversdienstverlening, de prestatieindicatoren daarvoor is natuurlijk uiterst belangrijk, omdat je kunt ontwikkelen aan de inwonersgroep wat je wil, maar als er onvoldoende plekken zijn voor regulier betaalde arbeid of voor het realiseren van loonwaarde, dan realiseer je natuurlijk je uitstroomdoelstellingen uiteindelijk niet. Twee scenario's hebben we uitgerekend. Een doel van die scenario's is natuurlijk het beheersen van de kosten. Met name het beheersen van de kosten van de inkomensvoorzieningen. Maar uiteindelijk natuurlijk het beheersen van de kosten van het totaal aan voorzieningen in het participatiedomein. En dat is wel een heel belangrijke doelstelling en dat is ook waar de gemeente op gefocust zou moeten zijn. Er zijn best wel heel veel gemeenten die sturen op zeg maar het beheersen van de kosten binnen de budgetten die daarvoor door het Rijk worden toegekend. Wat natuurlijk op zich een logisch streven is, alleen die budgetten hebben nogal het karakter moeilijk beïnvloedbaar te zijn, zeg maar niet. En ook moeilijk voorspelbaar. Dus die kunnen zomaar ineens dalen. Of in het geval van Duiven bijvoorbeeld ook in 2015 stijgen. Dat is dan ook wel weer mooi. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk datgene beheersen wat je kunt beïnvloeden. En dat zijn de kosten die je als gemeente maakt. Nou, wat het doel is, heb ik eigenlijk al toegelicht. Twee berekeningen hebben we gemaakt. Namelijk het inzetten op reïntegratie van de doelgroep tot maximaal de middelen die je daarvoor van het Rijk krijgt. waar dan ook de kosten van PSK-bedrijven, inclusief het tekort, uitbetaald zouden moeten worden. Of inzetten op reïntegratie voor alle inwoners die gezien de inschattingen van de doelgroep daarvoor in aanmerking zouden komen. Nou, het doel noemde ik eigenlijk al. Hoe kun je sturen en wat is dan het effect? Nou, hier heel veel tekst op één sheet. Ik wil kort eventjes de uitgangspunten voor reïntegratie arbeidsontwikkeling benoemen. Die zijn gehanteerd. Zoals gezegd, we hebben schattingen gemaakt in overleg met de RSD van de samenstelling van het bestand en de instroom. Reïntegratie wordt in het basisscenario, zoals dat heet, we hebben dat dan nieuw beleid genoemd. Niet dat wij daarover gaan, maar het moet toch een naam hebben, zullen we zeggen. Hebben we gezegd, iedereen in de doelgroep die in aanmerking komt voor een traject, krijgt dat. Op de direct bemiddelbare groep, dat zijn mensen die zelf aan het werk kunnen, zetten we geen middelen in. Je kunt het verder nalezen eigenlijk. En dat is het belangrijkste verschil met inzet, reïntegratie tot budget, wat eigenlijk nu gangbaar is. En nou ja, dat is dat je eigenlijk een financiële beperking je oplegt, waar je zegt, nou ja, we kunnen trajecten aanbieden tot de pot leeg is en daarna houden we ermee op, ook al zijn er misschien nog inwoners die dat daarbij gebaat zouden kunnen zijn. Nou, heel veel cijfers op een sheet. U kunt zien de begroting aan de linkerzijde, de prognose zoals die nu is bij laten we zeggen, het huidige beleid. En de inzet maximale arbeidsontwikkeling in de jaren 2015 tot en met 2018. En daar kunt u met name zien op de regel totale lasten dat het effect van het beleid is dat de lasten in 2015 nog niet significant verschillen van zeg maar het huidige beleid zoals dat heet. Maar dat ze in de loop der jaren aanzienlijk gaan dalen. Een daling van toch bijna 10%. En die daling die komt natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet je natuurlijk trajecten inzetten en ook resultaten halen. Daar kom ik straks nogal op. Nou, daarbij is het natuurlijk ook zo dat voor de kosten van de inkomensvoorziening en die vangnetregeling geldt. Nou, in dit kader is natuurlijk ook dat verhaal. En in dat kader moet het college eigenlijk ook inzichtelijk maken van waar denken wij op te gaan sturen om het tekort te beperken. En dat is natuurlijk van belang, omdat vangnetregeling of niet, de eerste 7,5% komt sowieso volledig voor je eigen rekening. Dus uiteindelijk wil je dat tekort natuurlijk helemaal niet hebben. Bovendien, als er een groot tekort is, zijn er ook veel inwoners die aangewezen zijn op een uitkering. En dat is voor je inwoners ook niet wenselijk. Althans, de meeste.